Nou, u hebt mij een paar moeilijke theologische vragen voorgeschoteld. Ik zal mij proberen er dapper doorheen te slaan. Zacharia 8, vers 23. Worden heidenen toch bij Israël ingelijfd? Of is de Joodse man de Heer Jezus? Nou, dat laatste denk ik niet. Ik zal even voor degenen die niet onmiddellijk weten wat er in dat vers staat, dat even voorlezen uit Zacharia 8, vers 23. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen. Ja, vastgrijpen de slip van een Judeese man. En zeggen, wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Die Judeese man is hier zeker niet de Heer Jezus. Als straks Israël zal terugkeren in het beloofde land, voor zover ze daar al niet zijn, in het begin van het vrederijk, dan zullen velen uit de heidenen met hen gaan. Dat is wat we voorspeld, voorzegd vinden in Micha 4 en in Jesaja 2, dat ze zullen opgaan naar Sion, naar de heilige berg, en daar de wet des Heeren zullen leren. En vandaar zal de wet uitgaan tot de volkeren. Maar daar gaat het niet over deze bedeling, over de vorming van de gemeente. Daar gaat het over het vrederijk van de Messias. En daar heb je een hele andere situatie. Daar is Israël het middelpunt van de aarde en is de zegen in Israël gelegen. Maar ook dan kun je niet zeggen dat al deze heidense mensen bij Israël worden ingelijfd. Ik zie althans daarvoor geen aanwijzingen in de schrift. Er is nog iemand die met dat ingelijfd in de maag zat. Psalm 87 gaat over het geboren zijn in Jeruzalem. Sion, de stad Gods. Onbereind spreekt niet over inlijven. Het gaat in deze psalm dus over geboorterecht. Is geboorterecht niet synoniem aan inlijven? Jawel, maar Psalm 87 is al een heel probleem op zichzelf. Om dat goed te vertalen, punt 1. En goed te verklaren, punt 2. Als u de Statenvertaling en de NBG-vertaling naast elkaar legt, dan ziet u in de eerste plaats al hoe ingewikkeld het blijkbaar is om die psalm goed te vertalen. En dat vertalen hangt ook samen met hoe je de psalm verstaat. Er zijn daar heel wat uitleggingen van. Maar zelfs al neem je dan misschien een vrij gangbare uitleg, dat ook de gelovigen uit de volkeren aan Sion worden toegeschreven, dan moet u in de eerste plaats bedenken, het is een profetische psalm met het oog op het Messiaanse Rijk. Dus helemaal in de lijn van Zacharia 8. Maar zelfs als u het toepassen op deze tegenwoordige tijd, dan is Sion niet hetzelfde als Israël. Sion wordt ook in het Nieuwe Testament meermalen gebruikt. Denk aan Galaten 4, de beeldspraak van Ismaël en Isaac. Denk aan Hebreeën 12, waar Sion steeds de berg van de genade is. De grondslag van genade tegenover de grondslag van de wet. En daar heb je eigenlijk juist een aanwijzing dat het om het tegenovergestelde gaat. Bij Israël ingelijfd worden, dat betekent ook onder de wet van Israël gebracht worden. In een zeker opzicht zijn die Calvinistische richtingen die dat ingelijfd bij Israël sterk benadrukken, daarin ook heel consequent. Ook onder de wet van Israël gebracht worden. Ook weer niet consequent genoeg, want we worden dan weer niet onder de ceremoniële wet van Israël gebracht, wel onder de morele wet van Israël. Alsof je bij Israël ingelijfd kunt worden zonder ook bij de ceremoniële wet ingelijfd te worden. Maar goed, laten we dat nu maar terzijde laten. Maar Sion is juist de berg der genade. Sion staat tegenover Sinaï. Israël hoort bij Sinaï. Israël, dat zijn de kinderen naar het vlees in Galaten 4. En die staan tegenover de kinderen van de belofte. En die kinderen van de belofte leven uit de belofte van Abraham. Zo zegt Galatenbrief ook, gij zijt zaad van Abraham. Maar ook daarvoor geldt, het zaad van Abraham is niet hetzelfde als Israël. Juist omdat de massa van Israël helemaal niet geestelijk zaad van Abraham is. Maar dit is een heel ingewikkelde kwestie. Ik heb geprobeerd dat op een rijtje te krijgen in het boekje dat heet Israël en de Kerk. Als het op de boekentafel ligt, dan kunt u daar nader kennis van nemen. Daar heb ik ook deze kwestie van Psalm 87 geprobeerd uitvoerig te behandelen. Een tweede vraag op dit briefje. Is de schaapskooi niet veel meer het beeld van Gods koninkrijk? De goede herder verzamelt de schapen van zijn stal in zijn stal. Gods koninkrijk. Ik weet natuurlijk dat er andere uitleggingen zijn van Johannes 10. En dit is een poging daartoe, wat u hier in de vraag schrijft. Houd ik mij, dat wilt u wel begrijpen, want anders had ik hem ook niet gegeven. Houd ik me bij de uitleg die ik gegeven heb om een paar redenen. In de eerste plaats omdat die uitleg helemaal parallel is met wat we in hoofdstuk 9 zien. Daar wordt iemand uitgeworpen uit het Joodse systeem. Dat is parallel met wat in hoofdstuk 10 staat. De Heer Jezus leidt zijn schapen uit het Joodse systeem. De schaapskooi is daar niet Gods koninkrijk. Dus, want de Heer Jezus is niet in het koninkrijk Gods binnengekomen. Dan zou daar een deurwachter zijn die hem binnenliet in het koninkrijk Gods. Maar er was helemaal geen koninkrijk Gods toen hij kwam. Hij zelf was het koninkrijk Gods. Het koninkrijk Gods is midden onder u. In Lucas 17 vers 21. Namelijk in zijn persoon. Met hem kwam het koninkrijk Gods. Daar was dus niet een kant-en-klaar koninkrijk Gods waar hij aankwam en door de deurwachter in binnengelaten werd. Hij kwam zelf om dat koninkrijk Gods te stichten. Dus daar is wel een koninkrijk Gods waar hij zijn schapen naartoe leidt. Als u dat zo wil noemen, het koninkrijk Gods. Er zitten wat haken en ogen aan, maar dat kan ik nog accepteren. Maar in elk geval is dat niet de stal waarover gesproken wordt in vers 1. Dat is een stal waaruit hij zijn schapen uitleidt. En dat is denk ik juist voor de uitleg, zeker een parallel met hoofdstuk 9, van zeer wezenlijke aard. Maar ik kan me uw vragen voorstellen. En het is zeker belangwekkend als sleutel voor de hele uitleg, de kwesties die u noemt. Maar ik hoop dat u begrijpt waarom ik toch aan de andere benadering de voorkeur blijf geven. Natuurlijk is het ook heerlijk om te bedenken dat zoveel moois over de goede herder heerlijk losstaat van al die ingewikkelde verklaringen. Je kunt je ook goed voorstellen dat heel veel mensen daar ook al heel happy mee zijn. Ze weten van de goede herder, ze weten hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Ik mag een schaapje zijn van zijn kudde, ik heb het eeuwige leven en ik mag voor eeuwig behouden zijn. En dat is ook heerlijk. Daaruit zie je ook dat de Bijbel in die zin toegankelijk is voor de allereenvoudigste. En je ziet aan de andere kant dat mensen die echt gaan studeren op zo'n hoofdstuk pas werkelijk gaan zien hoeveel kanten, hoeveel haken en ogen ook eraan vastzitten. Wat is nou precies die stal? Wie is nou precies die deurwachter? En zo. En als we af en toe door de vragen, maar ook doordat ik dat zelf heb aangezwengeld, wel eens in dat soort moeilijkheden belanden, nou, dan zullen sommigen van u dat zeggen, oh, dat is interessant, dat is, vind ik interessant om over na te denken. Maar als u dat niet hebt, als u daar onrustig van wordt of zegt, wat wordt het nou ingewikkeld en het was allemaal zo eenvoudig, val dan terug op die essentiële en eenvoudige kern van dat hoofdstuk die iedereen kan begrijpen. Maar u zult ook begrijpen dat je in zo'n bijbelstudieavond wat dieper wilt gaan en zeggen, waar gaat het hier nou over, behalve dat wat iedereen al weet en wat ook altijd overeind blijft staan en ook altijd voor ons het belangrijkste en het kostbaarste is. Dat dacht ik, laat ik dat zo eens het algemene tussendoor mogen zeggen. Als Israël met de Heer Jezus in contact komt, komen ze toch allemaal tot bekering in het eind van de tijd. Dat is een bekende moeilijkheid die samenhangt met Romeinen 11 vers 25. En zo zal heel Israël behouden worden. Daar zijn ook heel wat verklaringen voor, dat vers. In eerste plaats, is het daar letterlijk Israël of is het daar het geestelijk Israël? Calvijn zegt, dan gaat het over het geestelijk Israël. Nou, dan ben je gauw klaar met het probleem. Want dan is er helemaal geen specifieke bekering voor de Joden. Of gaat het daar over het letterlijke Israël? Nou, dan kun je zeggen, maar dan gaat het over het overblijfsel waar Paulus zichzelf deel van uitmaakte. En dat hele overblijfsel, zoals God het heeft verkoren, dat zal ook behouden worden. Die verklaring wijs ik ook af, want Paulus maakt juist groot onderscheid tussen het overblijfsel van zijn tijd en het hele Israël van de toekomst. Een overblijfsel nu, een restje, straks heel Israël. Derde verklaring en de vierde, die komen er al dichterbij denk ik, namelijk straks zal als de Messias komt er niet sprake zijn van een overblijfsel, maar van heel Israël. Maar er is nog een onderscheid. Er zijn er die zeggen, alle Joden die dan op aarde zullen zijn, die zullen tot geloof komen als straks de geest op hen wordt uitgestort. Dat denk ik niet. Want ook wat de toekomst betreft spreekt de Bijbel wel degelijk van een overblijfsel. Maar dan een overblijfsel dat ook letterlijk alleen op aarde zal overblijven, doordat de goddelozen ook in Israël door het oordeel worden weggenomen. En dat Israël dat dan op aarde overblijft en door Christus uitgebouwd wordt, doordat ook weer velen daar geboren zullen worden, dat is dan het hele Israël dat op aarde bestaat. Dat is het Israël in het Vrederijk. Dan zijn er geen ongelovige Joden. Uw volk, lees van Jesaja, zal geheel en al uit rechtvaardigen bestaan. En dat is dus de vierde uitleg waarin ik zelf de voorkeur geef. Er staat, en voert ze naar buiten. Slaat dat ook niet op de weg die de herder met zijn kudde gaat, zoals beschreven in Psalm 23, om ook daar te belanden waar de tafel wordt toegericht en als einddoel het huis des Heren. Ja en nee. In die zin, je moet Psalm 23 weer niet te gauw op Johannes 10 leggen. Het gaat over dezelfde beeldspraak, maar er worden weer allerlei andere accenten gelegd. In Psalm 23 is het een uiting van een individuele gelovige die Gods weg met hem overziet. En als een belijdenis uitspreekt wat God als de goede herder voor hem betekent. In Johannes 10 is het de Heer Jezus zelf die spreekt als de herder. En die spreekt in contrast, niet in de eerste plaats als troost voor ons, hoewel dat erin opgesloten zit, maar als ernstige prediking tot de geestelijke leiders. Dat geeft alweer heel andere accenten. Maar dat voert dus naar buiten. Als je kijkt naar vers 9, dat is heel interessant. Hij zal behouden worden en dan staat er aan het eind, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat is heel interessant. Ik heb straks gezegd, er is niet sprake van een nieuwe stal waar hij ons naartoe leidt. Hoewel dat als het ware wel in opgesloten zit. Hij leidt zijn schapen naar buiten. En de gedachte van de Heer lijkt te zijn, hij heeft een nieuwe stal waar hij zijn eigen schapen naartoe brengt. En waar hij ook die andere schapen van later uit de heidenen naartoe brengt. Maar het is niet een nieuwe stal. Niet met een nieuwe omheining waarin we opgesloten worden. Daar is een ingaan en een uitgaan. En zonder dat ik er nog al te veel in wil lezen, zie je daarin toch een stuk vrijheid in dat ingaan en uitgaan, die zo aan de oorspronkelijke stal niet gekoppeld lijkt te zijn. Het is beeld van de herder die elke keer de schapen naar binnen leidt om ze daar te beschermen tegen de nacht en weer uitleidt om ze naar de grazige weide te brengen. Ten slotte, heeft vers 26 niet iets fatalistisch in zich? Iets wat in de meest zware orthodoxie zo benadrukt wordt. Zij geloofden niet omdat zij geen schapen waren. Oftewel, zij kunnen niet zalig worden omdat ze niet uitverkoren waren. In vers 26 zegt de Heer Jezus dat inderdaad heel radicaal. U gelooft niet omdat u niet tot mijn schapen behoort. Het is vaak zo als je een bepaalde leer huldigt, of die nou waar is of niet waar, juist of niet juist, dan zijn er natuurlijk een heleboel schriftplaatsen die leer lijken te ondersteunen. En die je dan ook zou kunnen aanvoeren. Als iemand in de leer van de eeuwige verwerping gelooft, dan zou hij dit vers daarvoor kunnen aanvoeren, want het past prachtig in dit beeld. Zie je wel, die mensen konden ook niet geloven, zegt de Heer Jezus, want jullie horen nou helemaal niet tot mijn schapen. Jullie horen bij de verworpenen, niet bij de uitverkorenen, dus geen wonder dat jullie het ook niet zien. Het probleem is, als je niet gelooft in die eeuwige leer van de verwerping, dan is dit vers helemaal geen argument in die richting. Want het essentiële punt is dat de Heer Jezus helemaal niet zegt dat het feit dat zij geen schapen van de goede herder waren een soort wet van mede en persen was, iets onveranderlijks, wat ook altijd zo zou moeten blijven. Ik heb nog nooit in de schrift ook maar één spoor gevonden van een leer van eeuwige verwerping. Maar ik kan heel goed me voorstellen dat ik tegen iemand zou zeggen die absoluut niet begrijpt waar ik het over heb. Ik zou me kunnen voorstellen dat ik zou zeggen, het is ook geen wonder dat ik het niet begrijp, want je bent geen schaap van de goede herder. Dus je kunt dat rustig zeggen zonder in een leer van de eeuwige verwerping te geloven. Want wat ik alleen maar bedoel op dat moment is, je bent blind. Het is geen wonder dat je het niet ziet. Alleen de schapen van de Heer Jezus kunnen het zien. En als je geen schaap van de goede herder bent, dan kun je het niet zien. Maar wat ik in mijn achterhoofd denk, en wat ik misschien ook wel zeg, is, deze man zou, of deze vrouw, zou wel eens net als de blindgeborene in hoofdstuk 9 kunnen zijn. Van die blindgeborene, voordat de Heer Jezus hem ontmoet had, gold precies hetzelfde. De man was blind. Niet alleen maar wat zijn lichamelijke ogen betrof, maar ook wat zijn ziel betrof. En je zou tegen hem kunnen zeggen, je begrijpt er allemaal niets van, je bent geen schaap van de goede herder. Maar zie daar, aan het eind van het hoofdstuk was hij wel een schaap van de goede herder. Met andere woorden, deze woorden van vers 26 betekenen niet dat hier een soort onveranderlijke situatie is waarin nooit verandering zou kunnen komen. Niemand van ons kan zeggen dat de mensen tegen wie de Heer Jezus deze woorden spreekt, ook allemaal buiten zijn kudde zijn gebleven. Hoe zou je dat willen bewijzen? Op dat moment waren ze blind, dat stelt de Heer Jezus vast. Maar hij zegt het tegen deze blinden, opdat ook zij ziende zouden worden. En wie weet, we lezen nog eens, zeg ik het, in het boek Handelingen van verschillende die ook ziende zijn geworden. Ook uit de geestelijke leiders, ook uit de overpriesters en de schriftgeleerden. En van de fariseeën weten we het. Er is ook het loutere feit dat iemand een overpriester, schriftgeleerde, fariseer is, betekent nog niet dat hij daarom verloren is. Als je geen schaap van de goede herder bent, zie je het niet. Maar als je er wel een wordt, ga je het ook zien. Zo vat ik het vers op. Daarmee zijn wij door de vragen heen gekomen.